Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Neemt eet, gedenkt en gelooft. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 77, het zevende vers. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis. Ons antwoord hierop is uit Psalm 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Hierna volgt de schriftlezing opnieuw uit Johannes 6, nu de versen 49 tot en met 71. Eerst belijden we ons geloof met de woorden van het apostolicum en ieder van u spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. MUZIEK Johannes 6 vanaf vers 49. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mensen daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. En die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf en dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12. Gemeente, dit laatste gedeelte vanaf vers 67 tot 71 vormt stof voor de prediking straks ter nabetrachting op het avondmaal. Maar eerst al het sacrament van het heilig avondmaal opnieuw in ons midden bediend mogen worden. En daartoe willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Trouwe God in de hemel, u vergunt het ons dat wij aan de avond van deze rustdag opnieuw als gemeente samen mogen komen in uw huis of thuis met de dienst verbonden zijn. U geeft het dat ondanks beperkingen die nodig zijn, waar we rekening mee moeten houden, toch de dienst van het woord voortgang kan vinden. En wij genieten nog zoveel voorrechten boven vele andere mede-christenen in deze wereld die worden vervolgd of die leven onder zeer moeilijke omstandigheden, of die ook zich zo eenzaam kunnen voelen als een zeer kleine minderheid in een maatschappij die overwegend islamitisch is, of hoe dan ook, dat christenen in de verdrukking zitten. En als wij daaraan denken, Heere, laten onze gebeden voor hen zich dan vermenigvuldigen. En wilt u toch uitkomst geven en nog een wending brengen in hun omstandigheden ten goede? Maar laten wij ook onze zegeningen tellen. En misschien is dat de les die wij allen van de coronapandemie moeten leren, ook als kerken. dat we de vanzelfsprekendheid voorbij zijn gekomen. En dat we meer de voorrechten zullen zien die we zo lang hebben genoten en die we zo weinig hebben opgemerkt. O Heere, dat mogen we ook wel met schuld belijden. En er gaat ook een verzoeking uit van de situatie die we doormaken. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Hoeveel zullen er afhaken van de gemeente, van de kerken en wegzakken in het geseculariseerde leven van deze maatschappij? O Heere, wilt u toch waken over de kleine kudde van uw gemeente? En Heere, u weet van de nood en de strijd en de zorg en de aanvechting waar uw kinderen doorheen gaan, jongeren en ouderen. Wat kunnen wij soms zo wankelmoedig zijn. En Heere, omdat u weet wat van uw maaksel is te wachten, daarom hebt u in uw grote, diep tot ons afdalende zondaarsliefde niet alleen het woord gegeven, maar ook het zichtbare evangelie. Omdat u wel weet wat we nodig hebben en u hebt dit gegeven tot de versterking van het vaak zo zwakke en bestreden geloof. En laten we het zo ook mogen erkennen en met een dankbaar hart opmerken, Heere, dat we ook onze wankelmoedigheid te boven zullen komen die juist rond de bediening van het avondmaal zo'n rol kan spelen. Maar zoudt u die belemmeringen weg willen nemen door ons te doen zien op hem die alle belemmeringen heeft weggenomen? En dat wordt juist ook in dat gebroken brood en de vergoten wijn ons voorgesteld en aangeboden, opdat het in het geloof ontvangen wordt. Het geloof dat zwak kan zijn en bestreden, maar toch weet dat er geen andere plaats is waar ons onrustige hart vrede kan vinden dan alleen bij u. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Heere, laat dat ook bij de bediening van woord en sacrament in dit avonduur centraal mogen staan. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden werken? Geef eerbied, Heere, maar ook die rechte honger naar u. En doe ons verzadiging van vreugde vinden voor uw aangezicht. Want als we onszelf een beetje hebben leren kennen, dan kunnen we toch het wonder niet op dat u zich ontfermt juist over zulk soort mensen en ze welkom heet. Heere, laat dat ook vanavond ons deel mogen zijn. En zo willen we u bidden om uw zegen over de bediening van het sacrament en aansluitend over de bediening van het woord in dit uur van dankzegging en nabetrachting. Wilt u van ons weren wat kan hinderen? Wilt u ons geven wat we niet kunnen missen? En laat zo ook in deze avond alles mogen uitlopen op de eer van uw grote naam. Heere, wij hebben het niet verdiend. Maar er is er één die het heeft verdiend. En die nu de voorspreker is voor zijn volk, uw zoon, die u altijd hoort. O, zie ons aan in hem en verblijd ons door uw grote en goddelijke daden. Breid uw koninkrijk nog uit in deze donkere wereld. Zegen alle arbeid van zending, evangelisatie, bijbelvertaling en bijbelverspreiding in deze wereld. Sterk en bekwaam allen die op eenzame posten staan. We bidden samen ook voor Hessen en Kobi Visser. Heere, wilt u hen ook nieuwe moed en kracht geven nu ze net zijn teruggekeerd van hun verlofperiode en we mochten horen dat ze weer veilig aangekomen zijn. Heere, laten zij ook onder uw zegen tot zegen mogen zijn voor velen in hun omgeving. Zegen wat gedaan wordt onder het Joodse volk om die naam van de Messias bekend te maken. En wilt u ook in deze tijd nog tonen dat u leeft en regeert. En dat u bezig bent uw schapen, o goede herder, bijeen te vergaderen. Van die eerste kudde, de oorspronkelijke kudde. Maar u hebt ook nog schapen die van deze stal niet zijn en die u ook wilt toebrengen. En het zal worden één kudde onder één herder. En als de tekenen van de tijd ons niet bedriegen, is de wederkomst van de Heere Jezus zeer nabij. Doe ons daarbij leven. En laat ook de bediening van het avondmaal ons versterken in die verwachting. Om uit te zien naar die grote dag. Dat aan het strijdperk van dit leven een einde komt. En dat heerlijk koninkrijk doorbreekt. Waar u zult zijn, alles in allen. Heere, kom ons zo te hulp. Ook uw dienaar heeft het nodig. Geef hem een stem om te spreken. En geef ons allen een hart om het op te merken. Wat de Geest tot de gemeente zegt. Hoor dan ons gebed en aanvaard u onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, aansluitend aan de bediening van het avondmaal die deze morgen plaatsvond, mag ook vanavond de tafel des Heren in uw midden staan aangericht. En heel kort wil ik even terugroepen in de herinnering waar vanmorgen vanuit het woord van de Heren bij bepaald werden vanuit Johannes 6, waar de Heren zegt, ik ben het brood des levens en wie tot mij komt zal nooit meer hongeren. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorsten. Het is zo'n rijk zelfgetuigenis waar de Heere zichzelf bekend maakt als de van God gegeven zaligmaker. De Messias van Israël, de zaligmaker der wereld. Hij die meer is dan Mozes, de middelaar van het oude verbond. Mozes, tijdens wiens bediening de hemel openging en het manna uit de hemel neerdaalde om het volk tijdens de woestijnreis op wonderlijke wijze te voeden en ze voort te helpen. Maar de Heer Jezus is meer, omdat Hij zelf dat brood uit de hemel is. En het vraagt geloof om dat te kunnen zien. En dat geloof, dat doet ons geloven dat wij buiten Hem reddeloos verloren zijn en van de honger zullen omkomen. Het eerste stuk van de rechte zelfbeproeving bepaalt ons daarbij dat wij onze zonde overdenken en dat wij de noodzaak van de zaligmaker diep gevoelen. Maar juist waar de Geest dat werkt, zal ook de verwondering komen over deze gave Gods uit de hemel. Dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald en dat onze zielen het leven geeft. Verlossing en zaligheid door Hem verworven. En het wordt hier in beginsel genoten, maar het heeft de voorsmaak in zich van datgene wat eens ten volle het deel zal zijn van hen die mochten ingaan in de bruiloft van het Lam en deel hebben aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Maar het proeven en smaken dat de Heere goedertieren is, dat zal ook een prikkel geven tot de ware dankbaarheid. Voor het toegewijde leven. Voor het leven met de Heere. Een leven in afhankelijkheid. Een leven waarbij het gebed zich vermenigvuldigt. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En zo komt de Heere ons te hulp met dit zichtbare evangelie. Dat ons dus de spiegel voorhoudt en ons laat zien dat het buiten Christus met ons nooit iets gedaan kan zijn. Dat ons laat zien dat hier die gewillige en volkomen zaligmaker is die zijn diensten aanbiedt. Aan wie? Hebt u er ook belang bij? Of kunt u nog aan hem voorbij leven? Hier is die zaligmaker die nog nooit één bidder heeft laten staan. En zo wordt ook vanmiddag, vanavond de toegang geopend tot de tafel des Heren voor allen die het leven hebben leren zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Gemeente, wij willen overgaan tot de bediening van het avondmaal en ter inleiding daarop willen we samen zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Gemeente, voor de goede orde wijs ik er nog even op dat ook de bankjes hier links en rechts voor in de kerk beschikbaar zijn voor de viering van het avondmaal. En het is ook fijn als alle plaatsen zoveel mogelijk ingenomen kunnen worden. Zijn er nog die met ons het avondmaal willen vieren? Laten wij samen bidden. Heere, u bent zo goed voor ons. U komt zo dicht naar ons toe. U wilt niet alleen in de prediking van het woord, maar ook door de bediening van het zichtbare evangelie in het sacrament van het heilig avondmaal ons een hemelse handreiking doen om ons te hulp te komen in onze zwakheid in onze noden en behoeften. Heren, wij danken u daarvoor en wij bidden, wilt u ook vanavond zelf als die hemelse gastheer optreden. Heren, hoe verwonderlijk dat zulk soort mensen als wij zijn die niets kunnen meebrengen wat u behaagt, welkom zijn aan de tafel van de Heren. Maar daar zullen we dan ook uw goedheid prijzen en laat ons hart vervuld mogen zijn. Van die diepe ootmoed en verwondering die ons tot zielsverrukking brengt en ons groot doet spreken van u. Heren, kom dan in ons midden en verblijd ons ook bij de bediening van het avondmaal door uw grote daden, tot versterking van het geloof, verlevendiging van de hoop en de verdieping van de liefde, en dat alles uw naam ter eer, om Jezus wil. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen in Psalm 103 een opwekking om de Heere te loven. Woorden die ook in het vervolg van het formulier worden aangehaald. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Vergeetachtigheid is iets wat kan ontstaan als je ouder wordt en waar je niets aan kunt doen. Maar er is ook een schuldige vergeetachtigheid. Als een soldaat op wacht staat, maar vergeet hem op te letten, dan verzuimt hij zijn plicht. Als een christen de weldaden vergeet die de Heere hem verleend heeft. Wat is dat een ernstige zonde van nalatigheid. En als we eerlijk zijn, dan moeten we allemaal erkennen dat wij op zijn minst blootstaan aan die vergeetachtigheid. En het is niet voor niets dat de psalmdichter ons opwekt om het niet te vergeten. En dat klinkt dan ook in deze psalm. Als we het goede van de Heere hebben mogen genieten, loof de Heere mijn ziel. Heel persoonlijk, dat raakt ons allerdiepste, ons innerlijk. Mijn ziel, je ziel, dat is wie je bent in relatie tot God. hebben wij in ons leven iets gezien van Gods grootheid, zijn heiligheid, zijn verhevenheid. En tegelijk van die ontfermende liefde. Dat is iets wat in de ziel weerklank vindt. Dat die God, hoewel oneindig hoog, op hen het oog slaat, die nederig knielen. Die God heeft in Christus alles willen geven wat tot onze verlossing en zaligheid nodig is. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Welke weldaden zou u opsommen? Hier wordt genoemd die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Goedertierenheid, dat is zo'n diep Bijbels woord, wat eigenlijk nog meer is dan goedheid. Goedertierenheid. Dat is dat in het hart van God de goedheid welig tiert. Denk niet te klein van God. Denk klein van uzelf en groot van hem. Hij is groot van goedertierenheid en barmhartigheid. Dat ziet op die innerlijke bewegingen die er zijn in Gods hart. Zoals een moeder zich ontfermt over een ziek kind. Die is ook met innerlijke barmhartigheid bewogen. En hoeveel te meer geldt dat nu van God. En zo wil de Heere ons juist aan zijn tafel overtuigen. Van die goedertierenheid en barmhartigheid waarvoor Christus naar het kruis moest. Om in de plaats van een schuldig volk het oordeel weg te dragen. Opdat de sluizen van de hemel zouden opengaan en die goedertierenheid en barmhartigheid zouden nederdalen op allen die het van hem leerden verwachten, die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeven en zij worden niet beschaamd. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Want wij samen gaan zingen van Psalm 103, het eerste vers. En daarna worden anderen genodigd aan de tafel des Heren om zijn dood te verkondigen.
Thank you.
Gemeente, daar is nog plaats aan de tafel van de Heere. De Meester is daar en hij roept u. Zijn er nog onder ons die met ons de dood des Heeren willen verkondigen? Omdat u geleerd hebt op de school van de genade de toevlucht te nemen tot hem die nog nooit één zondaar heeft laten staan. Als daar geen meer zijn, dan zal met deze tafel de bediening ook worden beëindigd. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen deze avondmaalsbediening met dankgebed beëindigen. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van ons Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen ter afsluiting zingen van Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Lezen wij samen het tekstgedeelte voor de prediking, zoals we dat vinden in Johannes 6, vers 67 tot en met 71. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun: heb ik niet u 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de 12. Gemeente, laten wij ter inleiding op de prediking nog zingen uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Gemeente, laten wij als antwoord op de prediking straks zingen van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Dat volgt in Psalm 108, het eerste vers. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft dit rijke en veelzeggende onderwijs in zaken het brood des levens, het brood uit de hemel, gegeven in de synagoge van Capernaum. Zo lezen we in vers 59. En nu zal dit hoofdstuk in Johannes 6 niet een woordelijk verslag zijn van de gehele prediking, maar gezien de lengte van dit hoofdstuk kunnen we wel zeggen dat het ook een lange preek is geweest, uitgebreid onderwijs, waar de Heer Jezus zijn discipelen en de menigten heeft ingeleid in die heilgeheimen van het Koninkrijk der Hemelen. En als de Heer tot je hart spreekt, dan kan het toch niet gauw te lang duren, of vindt u van wel? Zit u ook wel eens in de kerk dat u de tijd vergeet? En dat het niet verveelt, in tegendeel. Niemand heeft ooit liefdevoller, ernstiger, eerlijker, gloedvoller gepreekt dan de Heer Jezus, onze hoogste profeet en leraar, die ons de weg Gods aangaande onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En dat heeft allemaal te maken met zijn persoon en met het werk dat hij in opdracht van de Vader heeft moeten volbrengen, maar ook heeft willen volbrengen en metterdaad heeft volbracht. Het is ook niet halverwege blijven steken. En de Zoon van God is niet aan dit werk begonnen, maar halverwege teruggekeerd toen het te zwaar werd. Nee, aangezien hij de zijnen die hij in de wereld heeft lief gehad, heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dat is eigenlijk wat ook in het avondmaal op zo'n bijzondere manier naar voren komt. Hoe de Christus de zijnen heeft lief gehad tot het einde. En waar daar iets van geproefd en gesmaakt mag worden, daar kan het niet anders of ons hart zal overlopen van verwondering en dank. Ik ben het brood des levens. En wie in mij gelooft, zal nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. Zou u niet bij hem in de kerk willen zitten? Is het niet een voorrecht bij hem aan de tafel genodigd te worden? Nou, als u dat ook kunt beamen, wat vindt u dan van die reactie die we lezen in vers 60 na die heerlijke prediking over het brood des levens? Dat de mensen zeggen, deze rede is hard. Wie kan haar horen? En dat zeggen niet buitenstaanders, mensen die niet van de kerk zijn en die niks met godsdienst hebben of iets dergelijks, maar dat zeggen velen van zijn discipelen. Deze rede is hard. Had u dat nou verwacht? Discipelen in de wat ruimere zin van het woord, degene die met de Heer Jezus optrokken, volgelingen, belangstellenden, de menigte die hem achterop was gekomen na die wonderbare spijziging. Oh ja, ze wilden wel meer van deze Jezus horen en nog meer van zijn wonderen zien. Maar had u deze reactie verwacht? Deze rede is hard. De Heer Jezus weet wel wat de diepste wortel is waaruit deze reactie voortkomt, want dat lezen we in vers 61. Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u lieden dit? Dit is een ergernis. Dit is ten diepste de ergernis van het kruis. Dat ons als een spiegel wordt voorgehouden en aanwijst wat onze zonden waard zijn. Als u wilt weten hoe God over uw zonden denkt, dan moet u kijken naar die gekruiste Heer Jezus. Naar dat verbroken lichaam en vergoten bloed. Mensen ergeren zich eraan. Dus ze hebben het wel goed begrepen. Absoluut. Als Jezus het brood uit de hemel is, dan zijn zij dus niets waard. Dan zijn zij dus helemaal op hem aangewezen. En veroordeelt dit iedere vorm van zelfredzaamheid waar wij ons zo behagelijk bij kunnen voelen. En vandaar vers 63 dat Jezus zegt, de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Het is de Heilige Geest die het juiste zicht geeft op de Heer Jezus. En die maakt dat wij inderdaad in die spiegel kijken en het ook aanvaarden. Wat ons daarin wordt getoond. En dat doet ons diep voor de Heere buigen in verootmoediging van het hart en belijdenis van schuld. maar doet ons ook tot hem roepen. En dan mag er ook biddend de vinger gelegd worden bij die belofte die zegt: ik ben juist voor zulk soort mensen het brood des levens. Dat doet de Heilige Geest, die dan ook het geloof werkt. Het geloof waardoor de ziel naar Christus uitgaat. Dat is hoe de Vader hen aan de Zoon geeft. Want het zijn de gegevenen van de Vader die tot de Zoon komen, en dat is door de Heilige Geest. Zo zien we hier de drie enige God aan het werk. En twee gaven worden in Johannes 6 getekend. De gave van Christus als het brood uit de hemel, en de gave van het geloof om hem aan te nemen en te omhelzen. En daar zit precies de ergernis. Want wij zijn wel bereid om aan godsdienst te doen, maar dan op onze manier. Maar niet om te horen dat het vrije genade is, dat het Gods gave is, dat het aan onze kant een hopeloze zaak is, dat er van ons niets bij kan en niets mag. Terwijl het juist zo gelukkig is dat er van ons ook niets bij hoeft. Maar de ergernis zit hierin. Dat de spiegel wordt voorgehouden. Velen wandelden niet meer met hem. En u? Wat zegt u? En jij? Die twee gaven die hier worden aangewezen, de gave van Christus als het brood uit de hemel en de gave van het geloof, waardoor wij naar hem hongeren en tot hem uitgaan, vinden we ook in het formulier wat wij gelezen hebben met betrekking tot het heilig avondmaal, omdat voor de bediening van het avondmaal juist hierom gebeden wordt, dat u in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. En in het dankgebed na het avondmaal hebben we gebeden: wij danken u van ganser harte dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden gegeven hebt, en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Alle roem is uitgesloten. Soli Deo Gloria. Ik roem in vrije gunst alleen. Zegt u dat nu ook vanavond? Is dat uw nabetrachting? Wat een rijke gaven heeft de Heere gegeven. Of zegt u: deze reden is hard. Ik heb er niks aan. Ik kan er niks mee. Je haalt de schouders misschien bij op. Of je leeft eraan voorbij. Met andere woorden, wat is uw nabetrachting? Hoe gaat u verder na het avondmaal? Met wat voor gedachten gaat u naar huis? Hoe komt het dan dat de mensen zo reageren zoals hier beschreven staat in Johannes 6? Is deze prediking van de Heer Jezus te hard en niet te verteren? Laten we eens kijken naar wat er staat in vers 53 en volgende, waar Jezus zegt: voorwaar, voorwaar, dus het wordt heel plechtig ingeleid. Let hier nadrukkelijk op: ik zeg u, hier klinkt zijn stem met goddelijk gezag, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. En hier wordt niet bedoeld, maar dat begrijpt de goede verstaander, dat het niet gaat om menselijk leven of biologisch bestaan als zodanig, maar om het leven in de diepste zin van het woord. Dat wat het leven werkelijk tot leven maakt. Leven met hoofdletters geschreven. Dat heerlijke, zalige leven met God en tot eer van God. Geen leven in onszelf. Dat is een vlijmscherp mes, dit woord, als een tweesnijdend zwaard, wat door de ziel gaat en de overleggingen van het hart blootlegt. Wat wilde u voor God presteren? Dacht u dat u niet naar het avondmaal kon komen omdat u meende iets mee te moeten brengen? Wat had u dan mee willen brengen? Als wij dood zijn in de zonde en de misdaden van nature, wat zou een mens dan meebrengen? Een scherp vonnis, maar zuiver. En de Heer Jezus stelt met deze woorden zijn hoorders van toen, maar ook ons vandaag, voor een keus. Aanvaarden wij die leer van de Bijbel? Aanvaarden wij dat het alleen maar vanwege onze zonde en ongeloof is, dat er niet minder dan een doodvonnis op ons rust? Ja, ik erken, gemeente, dat dat scherpe woorden zijn. Maar toch zijn die nodig om ons te brengen tot de kennis van het heil. En om die genade te leren waarderen. Aanvaarden wij dat er maar één weg tot het ware leven is. En dat dat de Heer Jezus is. En bent u nu echt tegen de achtergrond van wat wij verdiend hebben, dat grote wonder gaan zien, dat het kruis van Christus, dat ons aan de ene kant dus de spiegel voorhoudt en laat zien hoe God over onze zonden denkt, maar dat verbroken lichaam en vergoten bloed van de Heer Jezus nu ook laat zien dat iemand anders geheel vrijwillig en uit liefde dit doodvonnis van u heeft willen overnemen, om u in de ware vrijheid te stellen en tot dat ware leven te brengen. O, welk een offer heeft de Heer Jezus daarvoor willen brengen. Wat een diepe vernedering en wat een standvastige liefde die hem dreef en die hem hiertoe heeft gebracht. Dat hij in de plaats ging staan van zulk soort mensen. Dat hij alles heeft gegeven wat hij maar geven kon. En daarvan wilde hij nu ook uitdelen door de prediking van het woord en bij de bediening van het sacrament. Bent u het gaan zien? Wat wordt de Heer Jezus u dan dierbaar en onmisbaar? Wat gaat u God bewonderen dat hij deze gave heeft willen schenken uit de hemel? Want hij had dat ook niet kunnen doen. En dan zou niemand iets daartegen in kunnen brengen of over God te klagen hebben. God zou geen onrecht doen als hij ons voorbij ging en ons liet in de ellende waarin we onszelf hebben gebracht, geheel moedwillig. Maar God wilde ons niet voorbij gaan. Hij heeft de hemelen gescheurd. Hij heeft zelf het initiatief genomen. Het komt allemaal bij hem vandaan. Het is in zijn eeuwige raad geweest. Het is in zijn gedachten opgekomen. En de Heere heeft zijn eigen raad vervuld. Bent u God gaan bewonderen? Bent u hem zo toegevallen? Dat geschenk uit de hemel, dat brood uit de hemel, dat u er ook van bent gaan eten door de honger en de nood gedreven. Dat is toch wat het geloof doet. Het geloof breekt door hindernissen heen en door barrières heen. Het kan niet van de Heer Jezus meer afblijven. Het doet u vluchten tot hem, u toevertrouwen aan hem, u overgeven aan hem. En ook hoe langer hoe meer, zegt ons formulier zo trefzeker. Want het is nooit een stilstaande zaak. Je bent ook nooit uitgeleerd op de school van de genade. Je moet afleren en bijleren, elke keer weer opnieuw. Hoe langer hoe meer. Was dat het wat u aan de tafel kwam belijden? Was dat uw avondmaalsgang? Niets uit mij en alles uit hem. Zo reis ik naar Jeruzalem. Of hebt u of jij hier in de kerk of thuis met ons verbonden het eigenlijk maar een beetje aangehoord en op een afstandje bekeken en u vond er wel iets van natuurlijk, maar hoe staat u daar tegenover? Jezus zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Er wordt een reactie gevraagd van de discipelen toen, maar ook van u en jou en mij vandaag? Wilt u ook niet weggaan? Kan hoor, u kunt gerust weggaan. En niet dat de Heer dat graag wil, maar hij stelt wel met deze vraag de zaak op scherp. En u kunt er niet omheen, u mag het niet ontwijken. U mag die vraag niet onbeantwoord laten. We zien eigenlijk dat hier in Johannes 6 een scheiding der geesten plaatsvindt. Mensen gaan uiteen. Ze zijn niet eens geestes. Het is wel aangrijpend om op je in te laten werken. Weet u wanneer dit ook zal gebeuren? Die scheiding der geesten in de oordeelsdag. Dan worden schapen en bokken van elkaar gescheiden. Onkruid en tarwe van elkaar gescheiden. Ware discipelen en meelopers van elkaar gescheiden. Maar iets daarvan vindt eigenlijk nu ook al plaats. En dat zit in die vraag van de Heer Jezus. Als woord en sacrament worden bediend, dan gebeurt daar ook iets. Daar reageer je op. Het gewicht van de eeuwigheid hangt hier aan. En hoewel wij natuurlijk niet precies kunnen zien wie aan welke kant staat, en het valt natuurlijk ook niet voor 100% samen met wel of niet aan het avondmaal deelnemen, maar toch, er komt wel een scheiding der geesten openbaar. God ziet het. Hij dwingt u tot een positiekeuze. Want er is vandaag nog één groot verschil met de oordeelsdag, gemeente. En dat is dit. Dat het nu nog mogelijk is om van de ene kant naar de andere kant over te gaan. In de weg van bekering en geloof. Dan kan een bok nog een schaap worden. Echt waar. Dat kan in de biologie niet. Maar dat kan in de Bijbelse theologie wel. En dat is nu het wonder van genade. Dus wat is uw reactie? U mag die vraag niet onbeantwoord laten. Wat dunkt u van de Christus? Ja, er ontstond een pijnlijke situatie. Want velen haakten af. Nadat de Heer Jezus was ingegaan op de overleggingen van hun hart, en nadat hij zo rijk en zo gunnend en zo liefdevol en ernstig had gesproken over het brood uit de hemel dat beschikbaar is voor allen die hongeren. En waarin hij dat ware leven schenkt aan ieder die de dood in zichzelf heeft moeten ontdekken. Ergert u dit? Heeft hij de ergernis aangewezen? En nu wordt één ding duidelijk, dat je de ergernis niet kunt wegnemen uit het evangelie zonder het evangelie zelf te verliezen. Dat is net zoiets als het kruis wegnemen uit de Bijbel. Het kan natuurlijk dat je zo met elkaar omgaat op een gegeven moment, dat er van alles langskomt, maar dat eigenlijk de ernst wordt gemist. Dat kruis wordt weggenomen uit de Bijbel. Of de samenhang tussen wet en evangelie. Of oordeel en vrijspraak. Of schuld en vergeving. Ergert u dit? Ik hoop het niet. Want wie zich hieraan ergert, die haakt af. Tenzij u gaat inzien dat die ergernis niet veroorzaakt wordt door de inhoud van het evangelie, maar dat die iets zegt over de conditie van ons hart. En gelukkig wie verlegen werd om genezing van die kwaal te verkrijgen. En zie, dan heb ik goed nieuws. Want dat is nu bij de Heere te verkrijgen. Dan komt ineens alles in een ander perspectief. Want dan begrijpt u ineens dat onbegrijpelijke wonder dat God nu deze genezing schenkt. Om niet. Dat hij daarvoor een weg heeft bedacht dat datgene wat hem ergernis geeft, onze zonde, en wat scheiding maakt tussen God en ons, dat hij dat heeft weggenomen. Door hem, door de verdiensten van Gods lieve Zoon. En nu is er geen groter voorrecht en zaligheid dan hem te mogen kennen. Het brood uit de hemel dat onze zielen het leven geeft. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En dan zegt Jezus tot het 12-tal discipelen: zouden jullie dan ook maar niet teruggaan? Waarom zegt de Heer Jezus dit? Was er bij hem misschien ook een soort teleurstelling? Maar dat valt toch niet mee als je eerst zulke enorme menigten mensen om je heen gezien hebt, duizenden. Maar hoeveel blijft er over? Alleen die 12? En dan wilt u ook niet weggaan? Is dit een uiting van moedeloosheid bij de Heer Jezus? Had hij dit niet verwacht of voorzien? Zou de Heer hier eigenlijk mee willen zeggen: nou, als ik dit geweten had, dan had ik nooit mijn lichaam laten verbreken en mijn bloed vergoten. En dat nooit als geestelijke spijs en drank aangeboden, nee. Nee, dat zit er zeker niet achter. De Heer Jezus stelt deze vraag met een bepaalde bedoeling. Namelijk om bij zijn discipelen een belijdenis uit te lokken. En met precies dezelfde bedoeling stelt de Heer deze vraag ook aan u en jou en mij vanavond. En die vraag kan trouwens op andere manieren ook wel ons pad kruisen. Als je denkt aan de tijd waarin we leven en het hele kerkelijke leven en het gemeentelijke leven heeft te lijden onder beperkingen waar we rekening mee moeten houden. Dat zien we nu zondags in de kerk, dat je niet met z'n allen in één dienst aanwezig kunt zijn. En verenigingsleven, het kan gelukkig wel weer doorgang vinden, maar toch, je moet allemaal voorzichtig zijn en allemaal regels en beperkingen en noemt u het maar op. En velen worden ook moedeloos en je ziet ook in deze tijd dat leden een beetje verdwijnen uit het beeld en onzichtbaar worden, onder de radar verdwijnen en zie je ze ooit nog terug. Dus wat een verzoeking gaat er eigenlijk ook van uit als de band die al niet heel erg sterk was met de kerk door deze omstandigheden nog zwakker wordt. Zou je ook maar niet stoppen? Misschien komt die vraag op een andere manier bij u of jou langs. Als je het zo moeilijk vindt om Gods leiding in je leven te zien, omdat er zoveel verdrietige dingen gebeuren en je begrijpt het allemaal niet meer, is dit nu Gods weg? Zou je dan ook maar niet weggaan? Of als je de enige bent onder je collega's die er christelijke principes op nahoudt, zou je ook niet stoppen dan? Nou nee, misschien niet stoppen, maar dan toch je mond houden. Het kan een aanvechting zijn die des te feller op je afkomt als je het goed hebt gehad in Gods huis. Met Gods woord en aan zijn tafel. En dan moet je morgen weer terug naar die werkplek. Naar die sfeer die helemaal niet zo heilig is. Waar de radio misschien een hele dag aanstaat met een zender die van alles laat horen. Behalve dat wat rein is en lieflijk en wat wel luidt. Daar kun je zo moe van worden. Als je het gevoel hebt dat je tegen de stroom in moet roeien. Zou dat ook in gezinnen kunnen voorkomen? Zou je het bijltje er maar niet bij neergooien? Heeft het allemaal nog wel zoveel zin? Als alles tegen zit met je gezondheid en met je bedrijf. Als de verwachtingen voor de toekomst worden doorkruist. Als je in vriendschappen wordt beschaamd. Als er teleurstellingen zijn in het leven. Je zou de eerste niet zijn die dan zegt: nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. En u vraagt de Heere dit. Zou u dan ook maar niet weggaan? En jij? Een hele ernstige, reële en spannende vraag. Is het ook niet een vraag die goed past in een pluriforme en multireligieuze samenleving? Een vraag die jongeren aan het wankelen kan brengen? Hebben wij dan alleen de waarheid in pacht? Waarom die moslims niet? Waarom die andere groepen niet? Waarom zouden we niet allemaal een stukje van de puzzel van de waarheid hebben? En is die puzzel pas klaar als al die stukjes aan elkaar gelegd zijn? Velen verlaten de gedachte dat het christelijk geloof uniek is. Omdat Christus uniek is. Velen wandelen niet meer met hem. En nu uw antwoord. Is uw antwoord Petrus' antwoord? Of andersom gezegd, is Petrus' antwoord ook jouw antwoord? Heere, tot wie zullen we heen gaan? Waar moeten we heen? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En daar raakt Petrus aan dat unieke van de Heere Jezus. Wat hij goed heeft gezien, en dat kwam niet uit hemzelf op. We weten uit Matthäus 16 dat de Heer Jezus zegt: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Dit is nergens anders in heel de wereld te vinden. Bij geen enkele richting, groep, godsdienst of religie of levensbeschouwing of noem het maar op. Dit heeft hij niet uit een boekje geleerd, die Petrus. Dit is ook niet het sociaal gewenste antwoord wat iedereen van hem verwachtte. Waar hij mee tegemoet komt aan de verwachting van zijn omgeving. Hoe kon hij dit alleen maar zeggen uit de grond van zijn hart? Omdat hij echt zoveel in de Heere Jezus is gaan zien. Dat je zou zeggen, nou ja, al zou heel de wereld wijken, maar dit kan ik niet missen. Dat is niet van hemzelf, dat is van God. Ik kan ook zeggen, omdat hij metterdaad van het brood gegeten en van de wijn geproefd heeft op zo'n manier dat hij heeft mogen proeven en smaken dat de Heere voor hem goedertieren is. Dat God in Christus aan hem denkt in zijn gunst van boven. En daar heeft hij zoveel smaak in gekregen. Dat kan hij niet ontkennen en zou hij ook nooit meer willen verliezen. Hij drukt het aan zijn hart. Alles wat Christus van zichzelf heeft getuigd. Over de weg tot God die hij geopend heeft. En die vanwege onze breuk met God zo noodzakelijk is. En er is geen andere terugweg om tot God te komen dan alleen door Christus. Omdat hij die breuk heeft hersteld door zelf de kosten te dragen. En dat bracht hem op het kruis. Hij liet zich verbreken onder de eisen van de wet. Hij is dat brood uit de hemel, maar dat brood, ja, voordat brood brood is, is er een heel proces aan vooraf gegaan dat het deeg moet worden gekneed en dat een deeg in de oven gelegd moet worden. Eerst moest het graan nog tussen de molenstenen vermalen worden. En zo is Christus vermalen tussen de molenstenen van de wet en is hij als een brood gebakken in de oven van de hitte van Gods toorn. Om in deze weg voedzaam brood te kunnen zijn voor hongerige zielen. Zielsverzadigend evangelie. Dat heeft Petrus geproefd en daarom zegt hij: Heere, tot wie zouden we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En hebt u daar nou ook iets van gezien, gemeente? Als het woord gepredikt wordt, dat het voor je open gegaan is. als het woord des levens. Dat je de stem van de eeuwige liefde hebt mogen vernemen. Dat de zaligmaker tot ons kwam, gekleed, gehuld in het gewaad van de heilige schrift. En dat je zijn gepastheid en dierbaarheid en gewilligheid en geschiktheid zo mocht gaan zien door het geloof. Hoe is het mogelijk? Deze zaligmaker past precies bij mij, zo ellendig en hulpeloos als ik ben. Wat een gewilligheid die mijn onwil overwint. Wat een trouw die ik alleen maar kan bewonderen en die zo schril afsteekt tegen mijn ontrouw. Wat een lieve zaligmaker. In hem is al mijn heil, mijn eer. Hebt u er ook wat van gezien bij de bediening van het avondmaal? Dat hij zo werd uitgestald voor de gemeente. Misschien zegt u, ach, dat vond ik zo moeilijk. Ik weet niet of ik wel aan het avondmaal mocht gaan en ik durfde het niet. Maar ik weet wel dat ik de Heer Jezus niet kan missen. Nou, dan zeg ik wel vanavond tegen u en jou, voor zulk soort mensen was de tafel aangericht en ging de nodiging uit. Neem dat ook mee in uw nabetrachting, dat u de Heere niet te vergeefs laat roepen. En twijfel niet aan zijn gewilligheid om u te ontvangen met al uw gebreken. Want daar heeft hij nu juist een remedie tegen. Dat dierbare bloed dat reinigt van alle zonden. O het brood en de wijn getuigen dat hij ook vandaag het brood des levens is en wil zijn. Zegt u dan ook niet met Petrus, Heere, tot wie zouden wij heen gaan? Waar moet ik heen? Ik kan geen kant op dan alleen naar u. Ja, Petrus spreekt in het meervoud. Tot wie zouden wij heen gaan? Dus hij is de woordvoerder ook van de andere discipelen, van de ware discipelen toen en ook nu. Dus is hij ook uw tolk? Spreekt hij ook namens u? Gemeente, dat kunt u weten. En God weet het ook. God weet het ook. Het slot van dit gedeelte wijst daarop. Petrus had namens allen gesproken. Op één na. Die hield wijselijk zijn mond. Maar de Heer Jezus weet het. Hij kent en doorgrondt het hart van de discipelen toen en vandaag. Dus ja, u kunt ook wijselijk uw mond houden. U op de vlakte houden. Als de ouderlingen op huisbezoek komen. U zogenaamd neutraal opstellen. Maar u moet wel weten dat de Heer het allang weet. Wie u bent, u kunt hem toch niet bedriegen of iets voorspiegelen. Laat dat dan toch dringen tot de oprechtheid van het hart. En nu het nog het heden van de genade mag heten, dat het u op de knieën brengt voor hem. Judas wil toch niemand wezen? Wel? Of zegt u, nou ja, die Judas was natuurlijk ook voorbestemd en het heeft allemaal zo moeten zijn enzovoort. Nee, dan hebt u niet begrepen waarom de Heer Jezus dit ter sprake brengt. Want dit was uiteindelijk ook nog een dringend en liefdevol appel op het hart van Judas. Om tot bezinning te komen en zich tot hem te wenden. Zou u dat nou ook eens ter harte willen nemen? U die die roepstemmen van de Heere al zo lang voor kennisgeving hebt kunnen aannemen. Of met tegenargumenten, zogenaamde tegenargumenten, naast u neergelegd hebt. Het is nu nog genadetijd. Deze avondmaalsbediening is al bijna weer voorbij. En een keer is het allemaal voor de laatste keer geweest. Zou u echt liever weggaan? Meent u dat? Of zegt u met Petrus, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar dat zijn maar niet alleen maar woorden. Maar deze woorden zijn zo geladen. Deze woorden zijn ergens op gebaseerd. Die hebben een werkelijke inhoud. Zij betekenen iets. Ze zijn waargemaakt door zijn daden. Deze woorden van het eeuwige leven zijn ja en amen in Christus, verankerd in zijn verdiensten van zijn lijden, sterven en opstanding, zijn verheerlijking. Dit woord is een belofte. De woorden van het eeuwige leven klinken als een belofte die ook vandaag weer verkondigd mag worden en zichtbaar werd gemaakt, betekend en verzegeld in het sacrament van het heiligavondmaal. Het is een belofte die als het ware in het bloed van Christus gedrenkt is. En dat geeft er geldingskracht aan ook vandaag. Gemeente, daar moeten we het mee doen, maar daar kunnen we het ook mee doen. Ook als we morgen weer midden in de maatschappij staan. Wij kunnen de Heer Jezus niet lichamelijk zien. Maar hij heeft wel zijn belofte nagelaten die ja en amen is. En ook die tekenen en zegelen van het avondmaal. Daar is het eigenlijk zichtbaar in gemaakt. Wie hij voor u arme zondaar wil zijn. Dat er u een plaats bij God is om Jezus wil. Die belofte is ja en amen. We hebben nee gezegd tegen God. Maar God zegt ja tegen u in Christus. Ja en amen. Het zal waar en zeker zijn. Oh, wat gaat dat dan rijk voor ons open? Dan gaan we Petrus bijvallen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Andere handschriften lezen hier. U bent de Heilige van God. De door God afgezonderde. Aangesteld tot een bijzondere taak. Dat is de Messias. De Christus. En als het over dat werk gaat wat de Messias moest volbrengen, dan laat juist zijn verbroken lichaam en vergoten bloed zien dat hij tot het uiterste gegaan is en niets heeft nagelaten en dat het aan de Vader behaagde. Dat de stem van de eeuwige liefde uit de hemel heeft getuigd: dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik een welgevallen. Daarom is de Vader volkomen tevreden. En als hij ons nu aanziet in Christus, dan is met eerbied gesproken God ook tevreden met ons. Als wij maar komen schuilen achter de verdiensten van de Heer Jezus, dan zal God ons aanziende in Christus zeggen: nu zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtreding meer in mijn Israël. De Vader is volkomen tevreden met de gehoorzaamheid van zijn Zoon. En om diezelfde verdiensten kunt u zalig worden. Door het geloof in hem. O, dat dringt tot belijden. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Hem belijden. Vandaag in de kerk. En morgen op uw werk. Hem aanhangen, vertrouwen en liefhebben in uw woorden en in uw daden. Sommige mensen kunnen er niet zo goed over praten. Dat geeft niet. Laat het maar zien naar wie je hart uitgaat. Laat uw geheiligde levenswandel een getuigenis zijn welke koning u hebt leren dienen. Laat jouw keuzes in het leven duidelijk maken dat je hem wilt volgen. Dat je een discipel van de Heer Jezus bent geworden. Bij elke stap die je zet. Bij elke beslissing die je moet nemen. In de privésfeer en ook zakelijk. Dat je maar dicht achter de Heer aan wilt gaan. Die belijdenis moet dus ook wel concreet worden. Zodat wat uw leven laat zien niet strijdig is met wat uw lippen belijden. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Eeuwig leven, dat is niet alleen maar toekomstmuziek. Nee, dat begint nu al. Wie in de Zoon gelooft, niet die krijgt later ooit misschien. Nee, die heeft het eeuwige leven nu al in beginsel. De gemeente is eigenlijk te groot om te kunnen bevatten. Maar toch, in beginsel draagt het in zich datgene wat straks ten volle genoten zal worden. Het is net als met een bloembol en de volle bloem die er straks in de lente uitgegroeid is. Die bloembol moet nog de grond in, die ziet er onooglijk uit. En toch is er een direct verband tussen wat in die bloembol besloten lag en wat er straks helemaal uitbloeit. Zo is het ook met het geloof dat nu in beginsel mag smaken wat die goedertierenheid van de Heere voor ons betekent. En dat zal straks helemaal open gaan en ten volle worden genoten als die grote dag aanbreekt dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dat eeuwige leven is het leven met God en voor God en tot eer van God. Dat u brengt tot het belijden, zonder u kunnen wij niets doen. Oh, dat maakt alles anders. Het maakt dat u diep afhankelijk leeft. Dat u voortdurend vraagt, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Het geeft ook een heerlijk perspectief. Een blij vooruitzicht. Nu heeft mijn leven zin. Nu is er een doel. Nu is er een verwachting die zelfs dood en graf overstijgt. Dat kan ik niet goed overzien, maar de Heere zal het bewaken en zal er zelf voor instaan. Gemeente, we hebben geluisterd naar de woorden van niemand minder dan van de Heer Jezus zelf, die ons bij een indringende vraag bepaalt. En uw antwoord is van levensbelang. O, laat ook uw antwoord mogen zijn, als met Petrus, de tolk van de kerk van alle tijden. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u? Ook in ons dankgebed aan het einde van deze eredienst, waarin woord en sacrament bediend mochten worden. Heere, wat bent u goed voor ons geweest. En daar willen we u hartelijk en ootmoedig voor danken. En we bidden, Heere, wilt u wat u ons vandaag in uw huis deed horen, wilt u dat zo met uw zegen achtervolgen, dat het ons bijblijft. Dat het ons de richting wijst voor de weg die we gaan moeten in de praktijk van het leven. U hebt ons ook bij een indringende vraag bepaald, die een antwoord verlangt. Heere, geef dat ons dat zo op het hart gebonden zal zijn, dat we er niet onderuit kunnen. En wilt u allen die misschien dreigden af te haken en weg te gaan, toch alstublieft terugbrengen, vasthouden, tot uw lijden, overtuigen van uw hartelijke liefde en trouw. En laat eens ook de leegheid zien van alles wat de wereld biedt, en de volheid van wat u biedt. O Heere, geef toch dat dat vooral met ons mee zal gaan. Met ieder van ons. Heere, u weet hoe wij persoonlijk tegenover de dingen staan van u en van uw heerlijke dienst. En wij bidden, Heere, wilt u geven dat uw Heilige Geest zo de harten zal vervullen, dat onze bedenking en bezwaren wegsmelt als sneeuw voor de zon van Christus' liefde. En dat er niets anders overblijft dan die stille ootmoed en diepe verwondering. Omdat uw naam eeuwig alle eer moet ontvangen. Heere, ga zo met ons de nieuwe week in die we zijn begonnen. Sterk ons voor onze taken en verantwoordelijkheden, ieder in het zijne. Bewaart u ons voor zonde en gevaren en ongelukken, voor ziekte. Doe ons in uw hand zijn, met lichaam en ziel, bij u geborgen. Heere, zo dragen we elkaar aan de troon van uw genade op. Gedenk de gemeente, sterk u de broeders van de kerkenraad. Geef hen ook wijsheid en liefde om de kudde des Heeren te wijden. Laat op uw tijd ook de vakante plaats vervuld mogen worden door de man van uw raad. Heere, u bent de koning van de kerk. Wilt u ook voor de gemeente Middelharnis zorgen? Wilt u onze dank aanvaarden voor wat u schonk? Neem nog weg wat niet was naar uw reine wil. En hoort u ons bidden uit genade om Jezus' wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is een lofzang uit Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, het 7e vers. Thank you. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.